Nederlands Bijbelgenootschap. En in heel veel gemeenten en kerken wordt er vandaag daar aandacht aan besteed. Het is gebruikelijk dat elke laatste zondag van de maand oktober dat de organisatie van Nederlands Bijbelgenootschap een speciale zondag heeft ontdekt en een speciale zondag heeft bedacht. En deze zondag die gaat daarom ook in over wat het Nederlands Bijbelgenootschap ons wil leren. En het thema van dit jaar is Ik wens jou. En ik wens jou, dat komt vanuit het Bijbelgedeelte van Romeinen 1, vers 1 tot 7. En we gaan deze ochtend heel wat lezen. En daarom denk ik is het wel mooi om mee te kunnen lezen. En ik heb ervoor gekozen om het uit de Bijbel in de gewone taal, vertaling, te gaan lezen en vanochtend er vanuit te gaan leren wat de Heer ons wil leren vanuit de Bijbel. En dan wil ik graag beginnen met Romeinen 1, vers 1 tot 7. Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen. Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. God liet de profeten al door hem vertellen in de heilige boeken. Jezus Christus is een nakomeling van David. Zo kwam hij als mens op aarde. En God liet zien dat Jezus zijn zoon is toen hij hem uit de dood liet opstaan. God gaf hem de hoogste macht, de macht van de Heilige Geest. Zo werd Jezus Christus onze Heer. Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij. God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Jezus Christus alle eer. Ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven. Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Nu zijn jullie christenen en God houdt van jullie. Ik wens jullie toe dat God onze Vader, de Heer Jezus Christus, goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. Dat is waar het over gaat deze ochtend. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Rome. Hij begint er zelf al mee. En als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over de Heer Jezus te vertellen. Hij is waarschijnlijk in de Griekse stad Korinthe op het moment dat hij de brief schrijft. Hij heeft dan het plan om naar Rome te reizen. Hij is daar nog niet eerder geweest. In deze brief spreekt hij soms duidelijk tegen gelovigen die Jood waren en nu in Jezus zijn geloven. En andere keren dan spreekt hij juist in de gemeente die geen Joden zijn. En hij vertelt in deze brief dat alleen door het geloof in God wordt een mens door God vrijgesproken van de schuld. En als voorbeeld geeft Paulus het geloof van Abraham. Adrie begon er al mee. En dat gaat over in de Romeinenbrief. Hij roept de gelovigen op om hun best te doen in vrede met elkaar te leven. Paulus had een doel om alle mensen over de hele wereld te vertellen over het goede nieuws van Jezus Christus. En laatst was ik in een zaal. En daar staat, als je geen doel hebt, kun je niet scoren. En moest ik even over nadenken. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Want als je geen doel hebt, dan kan je niet scoren. En dat is op alle terrein. Dat is in ons leven, dat is in de sport en dat is op zoveel manieren. En we hebben allemaal een doel. De zonde die zorgde ervoor dat we ons doel misten. En daarom kwam de Heer Jezus naar de aarde om te sterven en door God te worden opgewekt, om zo de zonde van de hele wereld weg te nemen, zodat wij kunnen scoren. En daar schrijft ook Petrus over. En dat staat in het stukje verder, in 1 Petrus 3, vers 18 beginnen we. Ook Christus heeft geleden. Hij werd gedood als een mens op aarde. Maar God maakte hem weer levend en gaf hem de macht van de Heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van jullie zonden. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht. Christus heeft zijn overwinning bekendgemaakt aan de geesten die gevangen zaten. Zij waren in de tijd van Noach ongehoorzaam aan God. God wachtte geduldig af of ze zich beter gingen gedragen, maar dat deden ze niet. Toen liet hij Noach een boot bouwen. In die boot werden alleen Noach en zijn familie gered, 8 mensen in totaal. Het water redde Noach en zijn familie uit een slechte wereld. Nu worden jullie ook uit een slechte wereld gered door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop was niet het vuil van je lichaam, maar laat zien dat je bij Christus hoort. Christus is opgestaan uit de dood. En zo heeft hij alle engelen en geesten die over de wereld willen heersen overwonnen. Nu zit hij in de hemel naast God aan de rechterkant. En Petrus schrijft er nog een keer over in 2 Petrus 2 vers 5 en verder. Ook in de tijd van Noach heeft God de slechte mensen gestraft. Dat deed hij door een grote overstroming over de aarde te laten komen. Maar Noach heeft hij gered, samen met 7 andere mensen. Noach werd gered omdat hij als enige leefde, zoals God het wilde. God heeft ook de slechte mensen in Sodom en Gomorra gestraft. Door een vuur werden die steden helemaal verwoest, zodat er alleen as overbleef. Dat was een waarschuwing voor alle slechte mensen uit latere tijden. Maar Lot werd gered. Hij leefde zoals God het wilde. Lot was een goed mens die woonde tussen slechte mensen. Hij vond het heel erg dat de mensen zoveel verschrikkelijke dingen deden. Het deed hem pijn om elke dag hun slechte gedrag te zien en te horen. Ook nu zal de Heer de mensen redden die eerbied voor hem hebben en die hun geloof niet verliezen. In hoofdstuk 3 staat: vrienden, dit is de tweede brief die ik aan jullie schrijf. Ik probeer jullie een helder inzicht te geven in het geloof, net als in mijn vorige brief. Ik wil jullie herinneren aan de woorden van de heilige profeten en ik wil jullie herinneren aan de regels van onze Heer Jezus de Redder. Die regels hebben jullie geleerd van de apostelen. Jullie moeten vooral niet vergeten dat er aan het eind van de tijd mensen zullen komen die jullie geloof belachelijk maken. Het zijn mensen die hun eigen slechte verlangens volgen. Ze zeggen: lang geleden is beloofd dat Christus terug zou komen, maar hij is er nog steeds niet. Sinds het begin van de wereld is er nooit iets veranderd. De mensen die zo spotten vergeten met opzet dat de wereld al een keer vernietigd is. Want lang geleden was er al een hemel die door te spreken maakte God een aarde midden in het water. Later heeft God die wereld vernietigd door het water van de grote overstroming. En God heeft ook gezegd hoe het zal aflopen met de hemel en de aarde die er nu zijn. Hij heeft besloten om ze te vernietigen met vuur. dat zal gebeuren op de dag dat hij komt om recht te spreken. Op die dag zullen alle slechte mensen gedood worden. En zoals we hebben gelezen, wil God dat alle mensen gered worden. Dat lazen we in de brief aan de Romeinen van Paulus. En dat lazen we net uit de brief van Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de christenen die tussen de ongelovigen wonen in de provincies Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. God had altijd een doel om ervoor te zorgen dat mensen gered konden worden. En iedere keer scoorde God zo weer. De vorige keer dat ik sprak, vertelde ik over de tempel in Jeruzalem. Door de offers die er in de tempel werd gebracht, gaf God ook aan het volk vergeving en kwam er weer verzoening tussen God en mensen. Daarna heb ik gesproken over de tabernakel die Mozes in opdracht van God moest bouwen in de woestijn. De ark van het verbond. Gods plan om zijn volk te redden. En met dat plan, daar kwam de redder uit voort. En dat was het plan voor God om de hele wereld te redden. Nu wil ik graag met jullie delen het verhaal van de andere ark. De ark van Noach. Nog een stap terug in de geschiedenis. En waar Petrus al ook over schreef. En ik wil graag het hele verhaal met jullie gaan lezen. Het is een heel groot Bijbelstuk, maar er zitten zoveel mooie details in dat ik het belangrijk vond om het met elkaar helemaal te lezen. En we beginnen met de voorouders van Noach. Want dat is zo mooi om te zien hoe die leefden en waar Noach uiteindelijk uit voortgekomen is. Want dat begint dan in Genesis 5, vers 21. Toen Henoch 65 jaar oud was, kreeg hij Methuselah. Daarna leefde hij nog 300 jaar. Henoch leefde als een vriend van God. Hij kreeg nog meer kinderen. In het totaal leefde Henoch 365 jaar. Toen nam God hem weg. Henoch had geleefd als een vriend van God. Toen Methuselah 187 jaar oud was, kreeg hij Lamech. Daarna leefde hij nog 782 jaar en kreeg hij nog meer kinderen. In het totaal leefde hij 969 jaar en toen stierf hij. Toen Lamech 182 jaar oud was, kreeg hij een zoon, die hij Noach noemde. Lamech zei, we moeten heel hard werken op het land, want de Heer heeft ervoor gezorgd dat het slecht gaat met de grond. Maar deze zoon zal ons troosten in ons harde leven. Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij kreeg nog meer kinderen. In het totaal leefde Lamech 777 jaar. Toen stierf hij. Toen Noach 500 jaar oud was, kreeg hij 3 zonen. Sem, Gam en Jafet. De Heer zag dat alle mensen op de aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen gemaakt had. Hij dacht, ik wil geen mensen meer op aarde en ook geen dieren op het land en geen vogels meer, want ik heb er spijt van dat ik de mensen en de dieren gemaakt heb. Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach. Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had 3 zonen. Ze heetten Sem, Gam en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. alle andere mensen leefden slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de hele aarde slecht was. En daarom zei hij tegen Noach, ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen, want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde. Verder zei God tegen Noach, je moet een boot maken. Het moet een houten boot zijn met verschillende ruimtes. Je moet hem van binnen en van buiten waterdicht maken. De boot moet 150 meter lang worden, 25 meter breed en 15 meter hoog. Hij moet 3 verdiepingen hebben. Er moet een raam in de boot zitten en een deur aan de zijkant. Je moet een halve meter openlaten tussen het dak en de zijkanten. Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft zal sterven, alles en iedereen op aarde. Maar ik beloof dat ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn. Je moet in de boot ook dieren meenemen, van elk soort een mannetje en een vrouwtje. Dan blijven de dieren leven, net als jij. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alle kleine dieren zullen er 2 naar je toe komen. Je moet ervoor zorgen dat er in de boot genoeg eten is voor jullie zelf en voor de dieren. Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had. Toen zei de Heer tegen Noach, ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. Neem ook dieren mee. 7 paar van alle reine dieren. Steeds een mannetje en een vrouwtje. En 1 paar van alle onreine dieren. Ook een mannetje en een vrouwtje. Je moet ook 7 paar van alle vogels meenemen. Mannetjes en vrouwtjes. Dan kunnen ze weer jongen krijgen en dan komen er weer veel vogels op aarde. Over 7 dagen zal ik het laten regenen. Dan blijft het 40 dagen. En 40 nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde vernietigen. Alles wat er bestaat. Alles wat ik gemaakt heb. Noach deed precies alles zoals de Heer gezegd had. Noach was 600 jaar toen het water over de aarde begon te stromen. Hij vluchtte voor het water en ging aan boord. Zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters gingen mee. Daarna kwamen de dieren bij Noach in de boot. Reine dieren en onreine dieren. Vogels en kleine dieren. Van alle soorten kwamen er steeds een mannetje en een vrouwtje. Zo had God het tegen Noach gezegd. Na 7 dagen kwam het water over de aarde. Noach was toen 600 jaar oud. En als ik kijk in het voorgeslacht van Noach en ik ga tellen, dan zie ik dat de vader van Noach 5 jaar daarvoor was overleden. Want toen Noach 595 jaar was, toen overleed zijn vader. Dus zijn vader was al overleden en toen ging heeft 5 jaar daarna heeft God besloten om de aarde onder water te brengen. En mocht Noach met zijn gezin mocht blijven leven. Dat viel mij zo op en ik vond dat zo bijzonder. Dat ja, nadat zijn vader was overleden, God met Noach een nieuw plan had bedacht. Ik ga verder met vers 10. Na 7 dagen kwam het water over de hele aarde. Noach was toen 600 jaar oud. Het was de 17e dag van de 2e maand. Er kwam overal water uit de grond en er stroomde water uit de hemel. 40 dagen en 40 nachten lang bleef het regenen op de aarde. Toen de regen kwam, ging Noach aan boord met zijn zonen Sem, Gam en Jafet, zijn vrouw en 3 schoondochters, en met alle dieren, wilde en tamme dieren, kleine dieren en vogels. Van alle dieren kwamen er steeds een mannetje en een vrouwtje bij Noach in de boot, net zoals God gezegd had. Daarna deed de Heer de deur achter Noach dicht. 40 dagen lang stroomde het water over de aarde. Het water kwam hoger en de boot kwam los van de grond. Er kwam steeds meer water. En toen het water bleef stijgen, begon de boot te drijven. Er kwam nog meer water. Zelfs de hoogste bergen kwamen onder water te staan. Ten slotte stond het water ruim 7 meter boven de bergen. Alles wat op aarde leefde, verdronk. Alle mensen verdronken. Ook de wilde en de tamme dieren en de vogels. Alles wat leefde en ademde, ging dood. God liet alles wat op aarde bestond verdwijnen. De mensen, het vee, de kleine dieren, de vogels. Alles verdween van de aarde. Alleen Noach bleef over en alles wat bij hem aan boord was. De aarde stond 150 dagen lang helemaal onder water. God vergaf Noach en de dieren in de boot niet. Hij zorgde dat het ging waaien op de aarde. En daardoor ging het water zakken. Er kwam geen water meer uit de grond en er stroomde geen water meer uit de hemel. De regen hield op. Langzaam stroomde het water weg van de aarde. Na 150 dagen was het zo ver gezakt dat de boot vastliep op de Ararat-bergen. Dat was op de 17e dag van de 7e maand. 5 maanden later dus. Het water zakte nog verder. Op de eerste dag van de 10e maand waren de toppen van de bergen weer te zien. 40 dagen later deed Noach het raam van de boot open. Hij liet een vogel los, een raaf. De raaf bleef heen en weer vliegen, want de aarde was nog niet droog. Noach liet ook een duif los om te zien of er al droog land was. Maar overal was nog water. De duif kon nergens een plekje vinden om uit te rusten en kwam terug naar de boot. Noach stak zijn hand uit en haalde de duif weer naar binnen. Noach wachtte 7 dagen. Toen liet hij de duif weer los. 'S avonds kwam de duif terug met een blaadje van een olijfboom in zijn snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gezakt was. Weer wachtte Noach 7 dagen en weer liet hij de duif los. Maar nu kwam de duif niet meer terug, want het water was van de aarde verdwenen. Dat was op de eerste dag van de 1e maand. Noach was toen 601 jaar oud. Hij deed het dak van de boot open, keerde zich om en zag dat de aarde langzaam droog werd. Op de 27e dag van de 2e maand was de aarde helemaal droog. God zei tegen Noach: ga van de boot af, samen met je vrouw, je zonen en hun vrouwen. Stuur ook alle dieren naar buiten, de vogels, het vee en alle kleine dieren. Ze moeten weer jongen krijgen, zodat er weer veel dieren op de aarde komen. Noach ging naar buiten met zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters. Ook alle dieren kwamen naar buiten, alle vogels en alle kleine dieren. allemaal soort bij soort. Toen bouwde Noach een altaar om offers te brengen aan de Heer. Hij verbrandde reine dieren en vogels op het altaar. De Heer rook de heerlijke geur van de offers. Hij dacht, ik zal de aarde nooit meer vernietigen. Ook al zijn de mensen slecht en doen ze altijd verkeerde dingen. Ik zal nooit meer alles en iedereen doden zoals ik nu gedaan heb. Voortaan zal er altijd een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te maaien. Er zal altijd kou zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit houdt dat dan op, zolang de aarde bestaat. God zegende Noach en zijn zonen. Hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. De dieren op het land en de vogels en de vissen zullen bang voor jullie zijn, want jullie zijn de baas over de dieren. Jullie mogen ook hun vlees eten. Ik heb jullie al planten gegeven om te eten. Nu mogen jullie ook alle dieren eten. Maar jullie mogen geen vlees eten waar nog bloed in zit. Want bloed betekent leven. Ook het bloed van een mens betekent leven. Als een dier een mens doodt, moet dat dier zelf ook gedood worden. Als een mens een ander mens doodt, moet die mens zelf ook gedood worden. Dat eis ik. Ik heb de mensen zo gemaakt dat ze op mij lijken. Daarom moet iemand die een ander mens doodt zelf gedood worden. Dat is het oude verbond. Jullie moeten kinderen krijgen en ervoor zorgen dat er overal op aarde mensen komen. Verder zei God tegen Noach en zijn zonen, nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest. God zei verder, ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd. De zonen van Noach heten Sem, Cham en Jafet. Zij waren samen met Noach op de boot geweest. Cham had een zoon die Kanaan heette. Alle mensen op aarde stammen af van die drie zonen van Noach. Later gingen de mensen overal op aarde wonen. Noach was boer. Hij legde een wijngaard aan, de eerste wijngaard op aarde. Na de overstroming leefde Noach nog 350 jaar. In totaal leefde hij 950 jaar. En toen stierf Noach. God zei ook, als we het verder lezen nog in de Bijbel, dat vanaf die tijd de mensen 120 jaar werden en niet meer zo oud als de mensen van voor de vloed. Eigenlijk wilde God stoppen met zijn schepping, maar gelukkig zag hij nog één goed mens. En dat was Noach. Zijn naam betekent rust, troost. En Noach kreeg van God de opdracht om een ark te bouwen, een veilige plaats, en overleefde daarin met zijn gezin. Toen de aarde was overstroomd met water en de regen en de vloed gestopt was, kwam de ark vast te zitten op het gebergte Ararat. Het is een Armeens hoogland en dat gebergte dat is 5137 meter hoog. Heel hoog. Het is een vulkanisch gebergte met eeuwige sneeuw en dat ligt in Oost-Turkije dicht bij de grens met Iran en Armenië. Het is nog steeds een heilig gebergte. Een vulkaan gebergte van hard steen. Het is als het ware een rots. En de veilige plek in de ark waar Noach uiteindelijk na de overstroming op kwam vast te staan, was een rots. En Jezus is ook de veilige plek. Het is al een heenwijzing. Ook hier wordt alweer over Jezus gesproken. En Jezus is onze veilige plek, de rots waar we veilig in zijn. Noach bracht een offer en Jezus gaf zichzelf als offer. Toen Noach het offer had gebracht, kwam er de regenboog in de lucht, in de wolken, de belofte van God. Toen Jezus zijn volbrachte werk op de aarde aan God de Vader in de hemel liet zien van zijn offer hier op aarde toen hij in de hemel kwam, gaf God zijn belofte opnieuw aan ons mensen. Hij gaf de belofte van de Heilige Geest. God had een doel met Noach. Hij zag dat Noach een rechtvaardig mens was. Hij kende God en hij gehoorzaamde God. Hij waarschuwde de mensen dat er een oordeel over de aarde zou komen. Dat hebben we in de brief van Petrus gelezen. Maar de mensen luisterden niet en ze lachten Noach uit. En ook nu leven wij in een tijd dat de mensen ons soms uitlachen als wij vertellen dat we leven in de eindtijd en dat God een oordeel gaat vellen over alle mensen. Alleen als we geloven in de Heere Jezus en dat Hij gestorven is voor jouw zonde en dat Jezus is opgestaan uit de dood en zit naast God, de Vader in de hemel, worden we gered, net als Noach werd gered in de ark. God geeft ons het teken van de Heilige Geest. Hij komt in ons wonen. De Heilige Geest is de belofte van God de Vader. En de belofte die ontvangt iedereen die in de Heere Jezus gelooft. Straks, als Jezus weer terugkomt, dan mogen we samen met hem leven, omdat wij kinderen van God zijn en horen bij het Koninkrijk van God. Nu, in deze tijd, leven wij net als Noach, toen hij de ark aan het bouwen was, de ark van zijn redding. We leven in een tijd waarin de mensen geen besef hebben dat het einde nadert. Wij moeten bouwen aan het fundament van Jezus en de mensen laten zien dat we bij Jezus horen. En dat doen we door te leven zoals Jezus dat deed. Het belangrijkste voor ons is om God lief te hebben en te doen wat Hij van ons vraagt. En door de Heilige Geest in ons is dat niet moeilijk. Dan gaan we ook houden van de mensen om ons heen. En dat is de vrucht van de Heilige Geest. En we krijgen van de Heilige Geest middelen om dat te doen. Dat Jezus om de dingen te doen die Jezus ook hier op aarde deed. Om mensen moed in te spreken. Om naar mensen om te zien en goed voor ze te zijn. We zijn een kind van God. En Jezus zegt tegen ons, ik ben met je. alle dagen van je leven. Ik wens jou, dat is het thema van deze ochtend, dat jij ook mag scoren en dat doel van God. God heeft een doel met iedereen. Ik wens je dat je Gods zegen mag uitdragen en dat er door jou heen ook mensen gered zullen worden. En dan kunnen wij scoren. Amen. Omdat het vandaag Bijbelzondag is, willen we ook graag een offer ophalen voor een project van het Nederlands Bijbelgenootschap. En ik kon kiezen uit twee projecten en ik heb uiteindelijk gekozen voor kinderbijbels in Moldavië. En ik ga even een paar plaatjes ervan laten zien. En dan, als ik dat gedaan heb, dan mag de collecte worden opgehaald, zodat we het kunnen geven aan het Nederlands Bijbelgenootschap. Het zijn maar een paar plaatjes. Maar ik had ze gekregen om te laten zien. Dus dan is dat ook wel aardig om dat te doen, hè? Hier is een plaatje van een jongetje uit Moldavië. Carla, zou jij de collecte alsjeblieft willen rond laten gaan? Ga ik ondertussen even wat over Moldavië vertellen. Want de Republiek Moldavië is een Oost-Europees land dat officieel is ontstaan in 1991, na de val van de Sovjet-Unie. Het ligt tussen Roemenië en Oekraïne en Moldavië is een van de armste landen in Europa. Het overgrote deel van de bevolking van Moldavië bestaat uit Roemenen, maar er zijn Oekraïense en Russische minderheden. Moldavië heeft zijn naam te danken aan het vorstendom Moldavië dat tussen de Karpaten en de Snrj lag. Een tijd lang stond het onder Turks invloed tot in 1812 het Ottomaanse Rijk en het Russische Rijk een verdrag sloten waarin werd bepaald dat Moldavië onderdeel werd van het Russische Rijk. Dit ondanks de protesten uit Moldavië. In het begin behielden Moldavië nog enige autonomie, maar in 1828 werd deze autonomie ontnomen en begon een proces van Russificatie. In 1860 werd het verboden onderwijs te volgen in de Roemeense taal. Hierdoor konden maar 18% van de mannen en 4% van de vrouwen lezen in Moldavië. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lukte het Bessarabië, waar Moldavië toen behoorde, om onafhankelijk te worden van het Russische Rijk. In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, wist Rusland het weer te veroveren. En veel Bessarabiërs werden gedeporteerd naar Siberië of andere plekken van Rusland. De Russen kwamen daardoor in plaats van en namen de hoge functies daarin. Het communisme werd ingevoerd, waarmee de Moldavische Sovjet-Republiek werd geboren. Na de val van de Sovjet-Unie verklaarde Moldavië zich onafhankelijk. Na de onafhankelijkheid ontstond er al gauw een conflict tussen de Moldavische regering en de deelrepubliek Transnistrië verklaarde zich in 1990 onafhankelijk en heeft sindsdien een eigen regering en staatshoofd. Het gebied, waardoor geen enkel land ter wereld erkend als onafhankelijke staat. Een andere regio dat is niet zo belangrijk. Rond 2000 kwam opnieuw de Moldavische Communistische Partij aan het bewind. En deze partij heeft feitelijk het centrumrechtse koers en pro-Europees. In 2007 werd Roemenië lid van de EU. En toen hebben ook de Roemenen uit de Republiek deze nationaliteit aangenomen. Op 13 november 2014 sloten Moldavië en de EU een associatieverdrag af. Ja, we kunnen wel zeggen van ja, wat is dit nou voor een informatie, maar het is toch op zich heel dichtbij. Het is Europa en het is goed dat wanneer we iets geven aan een land, dat we er ook iets van af weten. Het is een land, in feite net als België, Duitsland, een republiek. Alleen zij hebben de pech dat door hun hele geschiedenis heen, dat ze eigenlijk geen mogelijkheden hebben gehad en gekregen om zich te ontwikkelen. Om dat de mensen een goed bestaan konden opbouwen. En daarom is het, lijkt mij, heel belangrijk dat deze kinderen een kinderbijbel ontvangen, zodat zij ook kunnen leren wat uiteindelijk Gods plan is met deze wereld. En dat zij kunnen ontdekken dat God van hen houdt en dat God hen lief heeft. Want dat is uiteindelijk wat we mogen lezen in de Bijbel. Dat God de mensen lief heeft en dat hij ze zo lief heeft dat hij zelf zijn eigen zoon gegeven heeft. En als zij in de Heer Jezus gaan geloven, dan worden zij ook een kind van God. En dan mogen zij ook horen bij hetzelfde koninkrijk waar wij bij horen. Bij het koninkrijk van de Heer Jezus. En dat is wat wij ook juist bij deze mensen die zo in armoede leven en het zo moeilijk hebben, dat zij ook Gods woord mogen gaan lezen in hun eigen taal. En dat is ja, wat het Nederlands Bijbelgenootschap doet. Ook zorgen dat er heel veel Bijbels in de talen komen van de mensen van landen, dat zij het in hun eigen taal mogen lezen. Wij hebben zelf zoveel vertalingen, zoveel manieren om de Bijbel te kunnen lezen. En we zijn dankbaar dat er organisaties zijn die dat ook doen in landen waar armoede heerst. In landen waar het ja, eigenlijk niet mag, maar waar toch Bijbels worden uitgegeven. En ik denk dat het goed is om ervoor te bidden en dat we daarna het slotlied met elkaar gaan zingen en ja, vragen of dat God ook deze mensen mag zegenen. Vader, dank u wel voor uw woord wat zo rijk is. Voor uw woord waar we iedere keer in kunnen lezen dat u, Heer Jezus, bent gekomen om redding te brengen in het verre verleden. Dat u al redding bracht op elke manier wat maar kon. En ik dank u wel dat we mogen leren vanuit uw woord wie u bent, wat goed is voor onze levens. Leren vanuit de Heilige Geest dat wij goede mensen mogen zijn. Niet vanuit onszelf, want dat gaat niet, dat lukt ons niet. Maar door u, Vader in de hemel die in ons woont, wilt u ons helpen om te scoren. Om zo het doel te bereiken wat u heeft voor deze wereld. En ik dank u, Heer Jezus, voor uw belofte dat u terug gaat komen op de wolken. Dank u wel, Heer, dat u wolken gegeven heeft in de lucht. Die ervoor zorgen dat we dat er seizoenen zijn, dat er regen valt. En dat de zon kan doorkomen door de wolken heen. Dank u wel dat u deze wereld zo mooi gemaakt heeft. En dat zelfs na de zondvloed, dat het weer mooi geworden is. En dat u ons zoveel rijkdommen geeft. Maar bovenal de rijkdom van uw woord. En ik bid u zo dat in zoveel landen nog uw woord verspreid mag worden, zodat heel veel mensen, alle mensen op deze wereld, uw woord kunnen lezen of uw woord kunnen horen in hun taal of in de taal die zij kunnen verstaan, die zij kunnen begrijpen. Vader, dank u wel dat we zo uw zegen mogen bidden over het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook over alle andere organisaties die hieraan werken. Dank u wel dat het Bijbelzondag is en dank u wel voor uw woord, dat we dat mogen lezen en dat we het mogen begrijpen. En net als de Emmausgangers, dat het ingang mag vinden in onze harten. En ik bid u zo uw zegen hierover. In Jezus' naam. Amen.